Dit is Rauwkost. Een podcast waarin we in gesprek gaan met reclamemakers. Met vallen en opstaan hebben zij flink carrière gemaakt. Maar hoe deden ze dat? En wat kan jij daarvan leren?
Hey, leuk dat je weer bent bij een nieuwe aflevering. We zijn inmiddels weer in aflevering 3 beland. Waarmee wij vanuit Rauw besloten hebben om een podcast te starten voor jong talent. Waarom? Omdat Rauw staat voor talentontwikkeling in je carrière. En ja, industry professionals hebben natuurlijk door vallen en opstaan het een en ander geleerd. Dus waarom dan niet even met hun kijken wat hun tips en tricks zijn voor die jonge talenten. Daarom hebben wij uitgenodigd voor aflevering 3 Lode Schaefer van Indie. Middag is het hier.
Ja, goedemiddag en dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, nee, heel erg leuk. Ja, we zijn ook erg blij dat je dit wilde doen. Ja, nee. Want je bent toch wel een industry legend, zo word je genoemd. Zie je het zelf ook zo? Of?
Nee, dat denk ik altijd bij van als mijn moeder dat nog eens had mee mogen maken.
Oh, ja?
Dat was heel mooi geweest. Maar ik vind eigenlijk alles heb ik gedaan uit liefde voor het vak.
Ja.
En alles wat daarbij gekomen is, is mooie gestolde energie van iets wat puur uit het hart komt.
Ja. Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik ben altijd heel trots op het feit dat ik mijn huiswerk gedaan heb. En daaruit bleek ook wel dat ik soms dan het gevoel heb dat de liefde voor het vak bij jou, dat altijd op één staat. En dat alles wat daarbij komt altijd, ondergewaardeerd is aan jouw liefde voor het vak.
Ja, en dat, ik denk ook dat los van ons vak, maar ook dat mensen die uit liefde voor iets, een carrière bouwen, dat die succesvol zijn. Het is nooit mensen die zeggen van ik wil in een groot huis wonen of ik wil rijk worden.
Ja, ja.
Die komen nooit zo heel erg ver. Mensen die van iets houden en dat groot willen maken, die komen dan soms tot hun verbazing in een heel groot huis te wonen.
Ja, precies. Maar dan is het eerder andersom dan dat het huis het doel moet zijn.
Als het huis het doel is, dan gek genoeg lukt het dan ook nooit. Ja. En dat mag ook nooit het doel zijn.
Nee.
Dan stopt het daar.
Ja, precies.
Als je nou heel erg gepassioneerd met een vak bezig bent en je doel is het huis, ja, dan ben je, als je een beetje je best doet, ben je na een jaar of 10 al klaar.
Ja, precies.
Ja, shit, het huis is er al, wat ga ik dan nu doen? Het is veel leuker om ergens van te houden, ja, en daarin door te groeien.
Tenzij je droom is buurman van John de Mol worden, dan heb je nog wel, denk ik, een best wel leven.
Ja, ik denk dat het je dan niet gaat lukken.
Nee,
dat is er heel grappig aan.
Ja. Ben je al zo rijk als John de Mol dat jij het eventueel wel kunt veroorloven? Of?
Nee, ik ben wel onafhankelijk, maar ik kan nog niet de buurman van John de Mol zijn.
Okay, nee, dat niet. Even voor de mensen die jou niet kennen. Wie ben je?
Ik ben Lode Schaefer. Ik heb mijn hele werkbare leven tot nu toe aan de reclame gewijd.
Ja.
Ik ben ook niet van plan om daar verandering in te brengen. Ik ben van huis uit creatief. En ben ik eigenlijk mijn hele leven al geweest. Ik ben ook een van de meest succesvolle reclame-creatieven als team geweest.
Ah, oké.
En toen lag er nog een ander cadeautje op me te wachten, was het ondernemerschap.
Ah, ja, ja.
En ik ben nu de trotse eigenaar van reclamebureau Indie.
Ook alweer, wat is het, 13 jaar of zo?
Ja, en dat is ja zoiets.
Ja.
Het klinkt, ik weet niet precies uit mijn hoofd. Maar
nee, het was volgens mij, ik had het opgeschreven, 2009.
Ja, dus dat zou zomaar kunnen.
12 jaar bijna.
Ja, ja. Ja.
En wie ben je buiten je werk?
Buiten mijn werk ben ik de gelukkige vriend van Annemarie. Daar ben ik al 31 jaar. En ook daar creatief.
Zijn jullie samen ook creatief? Dat jullie samen met heel veel dingen komen? Of?
Nou, Annemarie is een hele goede adviseur. Zij is ook adviseur bij de Kamer van Koophandel voor ondernemers.
Ah, okay.
Maar Annemarie zit eigenlijk net zo lang als ik in de reclames. Dus ik heb haar leren kennen ooit in de geluidsstudio.
Oh,
en daarna ging zij andere dingen doen. Maar ja, weet je, als wij samen, wij doen het samen heel. We bespreken thuis alles samen. Ik ken ook wel mensen die vinden dat ze hun werk niet mee naar huis moeten nemen. Nou, dat kan. Maar ik vind het veel leuker als je echt met z'n tweeën een eenheid bent.
Yeah.
Om dan ook alles te delen.
Yeah.
Werk is ook zo'n belangrijk onderdeel van je leven.
Ja.
Dus ja, Annemarie die weet onderhand net zoveel van reclame als ik. En zij is ook mijn allerbeste graadmeter. Zowel in het reviewen van ideeën als in het besluiten nemen met de zaak.
Ze zeggen ook altijd, en dat is super cliché, maar dat achter ieder sterk individu ook een sterke partner staat.
Ja, achter is een beetje te weinig eer nog. Ik denk dat echt naast dat ze echt naast me staat.
Maar sta jij dan ook naast haar in haar werk als bij de KNVB van Koophandel?
Ja, ik mag het hopen van wel.
Ja,
okay. Het is altijd leuk, omdat wij zijn zo gelijk gestemd. Dan sta je ook automatisch naast elkaar met elkaar steunen. Dus als Annemarie iets op haar werk heeft waar ze niet uitkomt of waar ze het niet mee eens is. Ja. Dan is dat heel fijn om aan iemand te vragen waarvan je weet dat hij gelijk gestemd is.
Ja, precies.
Wat vind je ervan of kun je een keer helpen en dat soort dingen.
Ja, leuk.
Ja, dat is heel leuk, ja.
Even een kleine tussenmededeling. Jij bent enorm fan van honden. We zitten hier bij jou bij Indy op kantoor. En ik mocht mijn hond Benga meenemen. Ja. Ze zit alleen nu niet in dezelfde ruimte waar wij nu het gesprek aan het opnemen zijn. Dus het kan zijn dat je misschien een piepend hond straks op de achtergrond hoort. Dan is dat Benga. En die wil dan heel graag gewoon bij, denk ik wel, de grootste dierenvriend van Amsterdam
Dan zijn we goed radio aan het maken, toch?
Daarom.
Hondengeluiden en allemaal dat
soort dingen. Dus het kan zijn dat als je dat hoort, dan weet je dat het in ieder geval mijn hond is. En dat je niet druk hoeft te maken dat er hier ergens in de buurt iets ernstigs aan de hand is. Nee. Ik zei het al en ik ben er altijd heel trots op. Dus ik zeg het nog een keer. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Maar wat ik mij opviel in mijn huiswerk is dat ik zoveel quotes van jou heb opgeschreven die je hebt gegeven in verschillende soorten video's of interviews. Of je bent ook coach bij NL Groeit, toch, volgens mij? Dat ik juist aan de hand van je carrièrepad eigenlijk die quotes ook daarnaast wilde leggen. Omdat ik vind dat een quote altijd iets heel veel zegt over een persoon.
Heel leuk.
Dus eigenlijk per quote dan wil kijken, wat bedoel je ermee en hoe kwam je erbij dat je dan dat zei? Maar ik wil eigenlijk beginnen met de vraag, kun jij je allereerste werkdag nog herinneren?
Ja, absoluut. Want de eerste werkdag is natuurlijk wat anders dan je eerste baantje.
Ja.
Dat is officieel je eerste werkdag.
Ja, natuurlijk.
Maar ik kan hem heel goed herinneren, omdat bij de eerste werkdag veranderde een eerste dag bij een baantje in een eerste werkdag. En dat komt omdat ik, toen ik op de middelbare school zat, kon ik goed tekenen en ik kon goed muziek maken en ik kon goed toneel schrijven. En toen dacht ik van, toen ik wegliep van de middelbare school geslaagd en wel, toen dacht ik van, nou, ik heb de leukste tijd uit mijn leven gehad, want nu moet ik gaan kiezen. Word ik muzikant of ga ik schrijven of ga ik tekenen?
Yeah.
Maar ik zal nooit meer op een plek komen waar ik al die dingen tegelijk kan doen.
Yeah.
En toen kreeg ik een baantje aangeboden in de postkamer van een reclamebureau.
Yeah.
Ik was uitgeloot voor studie. Moest ik een jaar overbruggen. En toen zei iemand, ik werd er een baantje bij een postkamer van een reclamebureau.
Bestaat dat bureau nog of niet?
Ja, dat was JWT.
Oh, oké, grappig.
En dat was dus eigenlijk een baantje op de postkamer. Toen kwam ik op de postkamer en dan moest ik ook kwam ik door de kelder waar toen nog de archieven vol stonden met kartonnen met schetsen.
Ah, oké.
En toen op dat moment veranderde mijn baantje in de eerste werkdag. Toen dacht ik van, ik ga helemaal niet studeren. Ik ga hier blijven.
Oh, echt waar? Ja. Want je had dus wel voornemens om te willen gaan studeren.
Ja, dat was een logische stap. Ik had het gymnasium Alfa gedaan en dan is het de logische stap om iets te gaan studeren. Ik wilde al wel theaterwetenschappen gaan studeren.
Dat is eigenlijk dus dan een soort van iets heel anders wat je nu aan het doen bent.
Ja, nou, niet heel anders.
Nou, het blijft iets creatiefs. Nee, natuurlijk. Het blijft iets creatiefs, maar ik bedoel, theater maken is iets heel anders dan reclame maken, denk ik.
Ja, het heeft ook een raakvlak, want het is toch altijd, het is creatief werken voor een publiek. En, dan weer theaterwetenschap, omdat het denk ik dat toch onbewust een neiging zat, wat ik zo mooi vind aan reclame, is dat het top creativiteit voor een publiek en dan ook nog gecombineerd met zakelijkheid. Ja. Dat vind ik heel spannend.
Heb je dan nu nog steeds affiniteit met theater?
Ja, absoluut.
Ondanks nu de, 30 jaar dat je werkzaam bent in de reclame?
Ja, het fenomeen theater. Het gekke is dat ik helemaal niet zo vaak naar het theater ga. Maar het theater maken, het bespelen van het publiek. Ik ben ook enorm fan van goede speechschrijvers.
Ja.
En ik ben ook gisteren gingen wij, Aldi is een klant van ons. En we gingen dan gisteren door de flagship van Aldi lopen. En ook daar kwamen we weer tot de conclusie dat een supermarkt is ook theater. Het is eigenlijk,
oh ja? Hoezo dan?
Ja, het is, als je een schap hebt waar wijnen op staan, dan kun je wereld van verschil maken door wat je daarboven zet of wat je daarnaast hangt. Dat is ook allemaal show naar mensen toe. Het is allemaal, je komt binnen door een klapdeurtje. En van het klapdeurtje naar, naar de kassa toe, die hele reis, is één grote voorstelling. Met wauw, we hebben dit voor je. En dan kom je de hoek om en dan zie je opeens dat. Het is ook weer... theater is ook heel erg mensen verrassen. En dat is wat reclame ook heel erg is.
Yeah.
Dus dat blijft van hoe kun je iets... Er zitten mensen in de zaal te wachten en het doek gaat open. Yeah. En wat doe je dan? Want dat is natuurlijk ook met... op een rare manier is dat ook reclame. Van, er is een maar dat is eigenlijk andersom. Want met theater zit iedereen op je te wachten.
Ja, precies.
En met reclame zit niemand op je te wachten. Nee. Dus dan is het eigenlijk een soort van... Er is een feestje aan de gang en het doek gaat open. En ze zetten de muziek uit en daar sta je dan.
Ja.
Nou, dan moet je wel even iets leuks doen.
Ja, ja. Misschien nog een idee voor in de Aldi. Dat je daadwerkelijk een theatertje maakt... zodat mensen een nieuw product... misschien.
Nou ja.
Dus maar goed, jij bent de creatief, ik niet. Dus dat is
misschien... Weet hoe de wet van schapruimte zijn dan... maar ik zou willen dat dat allemaal kon, inderdaad.
Maar is het dan wel zo dat je door die theaterwetenschappen interesse... want je hebt dus uiteindelijk de studie niet gedaan... maar wel de interesse nog steeds daarin... ook het idee hebt dat je daardoor soort creatief bent... dan misschien gemiddeld?
Nee hoor, dat denk ik niet. Maar theaterwetenschap was eigenlijk een poging... om zo dicht mogelijk in de buurt te komen... om... muziek en tekenen en schrijven met elkaar te verbinden. Alleen, toen had ik nog in die tijd wisten we echt nog helemaal niets van reclame.
Een kleine zijstapje, want wat was het jaar dat jij begon te werken bij JWT in de postkamer?
Even denken, dat was 1985.
En want hoe zag de reclame-industrie er toen uit?
Nou, dat waren de hoogtijdagen van Frans Hettinga en Bela Stamenkovic. En die, dat was de tijd van in de Fiat Panda lag je iedereen uit. Maar ik weet wel dat ik... ik kwam bij JWT binnen. En JWT was een gerenommeerd reclamebureau. Maar er was net een soort omwenteling aan de gang. De top creatieve directie, die had Petje Pieter Mientje. Nou, dat was 2 jaar daarvoor of zo gemaakt. Dus in die tijd was het zo. De televisie was net een beetje aan het opkomen.
Yeah.
Print vierde al hoogtijdagen. En, maar die creatieve directie die ging net weg. Dus een soort omwenteling. En er was nog niet een nieuwe macht gegrepen. En dat was voor mij natuurlijk een perfect moment om daar te komen. Want iedereen stond ontzettend open voor nieuw enthousiasme en nieuw talent.
Dat is dan wat dat betreft eigenlijk niet veranderd met nu. Het principe van openstaan voor jong talent... die de kans wil grijpen met nieuwe dingen te komen.
Ja, maar dat heb ik daar wel geleerd. Hoe belangrijk het is om voor een bureau... als je de verantwoordelijkheid hebt over de creatieve afdeling van een bureau...
Ja.
Hoe belangrijk het is... Of niet eens de creatieve afdeling. Als je de verantwoordelijkheid hebt voor een bureau... als je werkt bij een bureau... hoe belangrijk het is dat je openstaat voor... nieuw talent, want de eerste reactie is toch altijd... ik heb geen tijd. Ik vind jou wel heel leuk en ik vind je ook wel goed... en ik zou je wel willen helpen, maar ik heb echt geen tijd. En daarin is de reclame er natuurlijk helemaal niet op vooruit gegaan.
Mm.
Want in verhouding met nu hadden we toen heel veel tijd.
Yeah.
En toen heb ik al heel vaak ervaren dat mensen mij wel aardig vonden... en mijn potentie overzagen, maar ik had helaas geen tijd. En ik kan nu nog steeds gewoon van de mensen... zo intens heb ik dat ervaren van de mensen van JWT. Ik weet nog precies welke mensen er allemaal wel tijd hadden.
Oh, okay.
En die er ook echt tijd in gestoken hebben.
Maar
het is geen verwijt naar de mensen die geen tijd hadden.
Nee.
Maar het is meer bijzonder dat ze wel tijd maakten voor mij.
Maar zou je dat dan nu ook willen adviseren naar jong talent nu? Van zorgen voor dat je iemand vindt die tijd voor jou wil vrijmaken? Of denk je dat het onmogelijk is?
Ja, hoe vind je die? Je moet hopen dat je iemand vindt die tijd...
Ja, precies.
Ik zou het meer... wat ik wel denk is dat... De tip geven van bovenaf is natuurlijk makkelijk. Van maak tijd voor jong talent. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat kan je niet vaak genoeg zeggen.
Yeah.
Aan de andere kant, voor jong talent denk ik ook wel van... weet dat het geen onwil is, heel vaak. Maar dat het gewoon een onvermogen is door een gebrek aan tijd. Je zou dolgraag iedereen willen helpen. Maar ja, ik heb net weer een telefoontje gekregen... dat die presentatie van gisteren toch weer aangepast moet worden. Dus dan ga jij al meteen naar het tweede plan.
Ja.
Maar de mensen die het... het klinkt daar maar... zorg dat laat iedereen voelen dat het de moeite waard is om tijd in jou te steken. En dat heeft ook met een beetje met een soort heeft ook met een soort enthousiasme te maken. Als jij verlegen in een kamertje zit te wachten of teleurgesteld zit te zijn dat ze weer geen tijd voor je hadden, ja, dan wordt het op een gegeven moment ook dan komt er ook niemand meer op de tafel.
Nee,
maar als jij denkt van, oh, je had geen tijd voor me, nou, dan kom ik dat er morgen nog even laten zien.
Ja, precies.
En dat is niet stalken of drammen, maar
proactiviteit.
Maar als mensen zelf zin hebben om even bij jou op de kamer te komen, want eigenlijk is het dat. Mensen hebben geen tijd voor je, maar als ze het idee hebben dat ze bij jou een soort sprankelende, onbesmette energie en enthousiasme op de kamer te halen valt, dan komen ze wel bij jou op de kamer.
Ja, precies.
Als afwisseling van al het dagelijkse gezeik.
Dus eigenlijk moet je een klein kroegje beginnen op kantoor.
Nou,
waar jij
je
de barman bent, zeg
ja,
maar.
Ja, maar dat zeg je dus precies goed. Van, dat is exact het goede. Dat zeg je echt. Tenminste, dat
ja,
klinkt voor mij heel erg goed.
Ja, okay.
Van de happy place van een. Ik denk dat wij heel lang heel succesvol zijn geweest. Omdat wij de happy place waren bij het bureau. Dat was toen, yeah, toen ik junior was bij JWT. En toen we echt mega succesvol waren bij DDB. Yeah. Was het altijd nog het bureautje in het bureau. En het is nu ook weer we hebben drie stagiaires hier lopen. Die is één team en één stratege. En die, yeah, hebben elkaar gevonden.
Oh, wat leuk.
En dat is eigenlijk een bureautje binnen het bureau. En iedereen wil het liefst bij hun. In ieder geval iedere dag even bij hun op de kamer zijn. Omdat het daar
gezellig is. En
ja,
feest
en daar gebeurt het ook. Daar,
ja,
zit
leuk
enthousiasme. En dan maak je wel even tijd. En dan heb je ook het geduld als het nog niet helemaal goed is. Want je weet wie het zijn.
Ja. Dan wil ik even overstappen naar een eerste quote die ik dan voor jou genoteerd heb. Die ik eigenlijk hierop vind aansluiten. Want jij zegt namelijk op NL Groeit. Want je bent daar als mentor,
ja,
voor jonge ondernemers om, ja, daarin te helpen. En daarin zeg jij mijn succesformule. Onvoorwaardelijk bouwen aan een cultuur waar medewerkers, toeleveranciers, partners en, last but not least, klanten met dezelfde visie, ja, passie en ambitie graag komen.
Ja.
Komt dat dan voort uit wat je zojuist zei over een bureau in een bureau hebben en mensen daarin meekrijgen, ja, zodat daar het enthousiasme ontstaat of niet?
Ik ga niet de hele tijd tegen je zeggen dat het goede vragen en goede opmerkingen zijn, maar dat is ook weer een hele goede dit.
Okay.
Maar dat is het wel, ja. Van, eigenlijk is het zo dat zo'n bureautje in het bureau is alweer de kracht van een minicultuurtje.
Ja.
Want de energie van een cultuur is echt is met niets te vergelijken. Ik denk dat er is een tijd geweest dat alles ter discussie stond van klanten niet meer vast met bureaus wilden werken en dat alles op projectbasis. Mm-hmm. Toen dat net begon, waar we nu eigenlijk allemaal alweer aan gewend zijn,
yeah,
kwam natuurlijk ook de vraag van moet jij niet freelancer worden of zo?
Yeah.
Je kan toch veel beter van bedrijf naar bedrijf hoppen,
yeah,
om mensen te adviseren.
Yeah.
Maar ik ben zelf van de overtuiging dat juist hoe vluchtiger het vak wordt, hoe meer je jezelf als een cultuur moet presenteren. Dat wil niet zeggen dat je ook alleen maar vaste contracten met klanten moet hebben. Mm. Maar hoe krachtiger je cultuur, hoe fijner mensen het vinden om daar weer terug te komen. Zoals je ook zei, een goede kroeg is toch ook een.
Ja, ja.
Daar kom je ook voor de sfeer en voor het soort mensen wat er allemaal samenkomt.
En hoe zorg jij er dan voor dat die cultuur blijft hier bij Indie?
Ja, door absolute onvoorwaardelijkheid. En dat is dat wordt wel eens verward met dat mensen zeggen van ja, Lode vindt het nooit goed.
Mm-hmm.
En zelfs nog erger van Lode vindt het van mij niet goed en van hem wel, terwijl het toch helemaal niet beter is. Maar dat heeft heel erg te maken met met een soort van denken over dingen en ook een soort persoonlijke instelling van mensen. Gewoon zo'n onvoorwaardelijk enthousiasme vind ik wel even heel erg belangrijk.
Yeah.
En ook op een bepaald niveau over dingen kunnen praten vind ik ook heel erg belangrijk.
Maar
en,
vind je dat, want je noemde net die drie stagiaires, vind je dan dat zij op dat niveau al...
Ja, meteen. Ja? Dat heeft niks met ervaring te maken.
Oké. Okay.
Dat is er zo leuk aan juist. Ik vind het heerlijk om bij die drie op de kamer even een, al is het maar 5 minuten, veel meer. Ik ga altijd voor een half uurtje, maar er zit nooit meer dan 5 minuten in mijn agenda. Maar dan vind ik het wel leuk wat er in die 5 minuten gebeurt.
Wat gebeurt er in die 5 minuten?
Nou, dan we kijken naar wat ze hebben liggen of wat ze aan het doen zijn. En dan praten we daar 5 minuten over. Of gisteren hadden we echt een grote presentatie en een een presentatie en een workshop met een klant. En toen hadden we een van de drie meegenomen. Van nou, nu is het jouw beurt. Gaan we eens even mee.
Ja.
Ja, dan is het echt heel tof om daar op de kamer te horen wat ze er alle drie van hebben meegekregen. Want 's ochtends heeft zij dat al met die andere twee dan weer gedeeld.
Wat ze beleefd hebben.
En ik vind het alleen maar fantastisch om te horen. Want eigenlijk was het helemaal niet zo'n... hoe zou je het zeggen? Het was helemaal niet zo'n sexy meeting. Het ging helemaal niet over... Het was helemaal niet over... We gaan een hele grote productie opstarten. En we gaan dat doen met... Het was echt veel meer intern. En hoe we met het merk... iedereen intern achter ons kunnen krijgen. En wat het ook voor de winkels betekenen. Ja, dat soort dingen. Nou, dat zijn natuurlijk... Ik vind dat geweldig. Ik vind dat het hoogst haalbare dat wij dat daarover mogen meedenken. Ja, en ook op dat niveau... Met CEO niveau aan toe.
Yeah.
Maar dat zij dat ook al heel tof vinden, daar kan ik dan heel erg van. Dat lift mij heel erg op.
Dus het is echt gewoon een beetje de pupillenenergie waar jij dan weer energie van krijgt om door te pakken. En ja, misschien is pupillenenergie niet het juiste woord.
Nee,
hoor,
maar... het is echt mensen. Het heeft echt niks met pupillen of. Ik heb ook een brainstorm met John de Mol gehad. Nou, die is alweer ruim ouder dan ik. Maar
ik bedoelde daar straks de buurman van John de Mol als grapje. Maar je zit ook daadwerkelijk met hem aan tafel.
Wel eens. En dat klinkt stoerder dan het is. Ik heb 2 of 3 keer met hem een sessie gehad.
Ah, oké.
Okay. Ik zit niet regelmatig met hem aan
tafel. Nee, maar ik wist het niet dat jij...
Ja, dus, maar als je met hem praat, heeft exact dezelfde... Ja, ik zit niet in zaken met hem. Dus dat is. Dus wij kunnen puur creatief inhoudelijk met elkaar praten. Ja. Als we dat dan doen. Dus die sessies die we dan gehad hebben, die zijn heeft exact dezelfde energie. En dezelfde lol en gedrevenheid.
Ja.
Als die drie junioren hier in het hok. Ja, dat is echt een mensending. En het heeft toch allemaal weer te maken met liefde voor het vak. Alleen bij hun vind ik het fijn, want ik denk van. Gelukkig, het is nog niet afgelopen met ons vak. Er zijn een hele lichting nieuwe.
Ja. Vind je dat er veel talent rondloopt?
Ja, ik denk dat bij de millennials is er heel veel talent verloren gegaan door de opvoeding van hun ouders.
Oh ja, waarom vind je dat?
Nou, wat iedereen altijd over millennials zegt, van dat zijn. In een tijd van absolute overdaad, economische zorgeloosheid, hebben ouders en kinderen eigenlijk verwaarloosd door verwennerij.
Oké. Okay.
Ga daar maar naartoe en dan als ik je maar niet zie of zo. Dat heb ik niet zelf verzonnen, maar dat zeggen zij zelf
ook. Ja.
En daardoor zijn het toch een beetje, hele egocentrische. Mensen die verwachten dat alles dat alles voor ze wordt uitgespreid. En dat is niet dat nare mensen zijn. Want het zijn leuke mensen, maar het is gewoon zoals ze zijn opgevoed.
Ja, ja.
En die zien dan ook, die missen ook heel vaak. De liefde zit er wel, maar ja, als je nou eenmaal gewend bent ik ben heel erg gepassioneerd over dit. Maar dat doe ik dan wel 3 maanden in het jaar. En daarna wil ik weer op vakantie. Of wil ik doen waar ik zin in heb. Ja. Dat is anders dan de generatie die daarna weer komt. Dus ik denk dat er ook in die vorige generatie, in die millennials, heel veel talent zit. Maar dat ze er niet uithalen wat erin zit.
Wat zouden ze dan volgens jou het beste kunnen doen? Om dat talent in jouw ogen dan optimaal te kunnen benutten?
Niks, want zij willen dat ook niet.
Nee, oké.
Okay, ja. Dus dat is... Als zij dat zouden willen, dan was deze. Dan zou ik dat nu niet zo. Dan zou dat nu niet zo zijn.
Nee, oké. Okay.
Zij hebben er helemaal geen behoefte aan. Dus
nee, ja, dat is een persoonlijk ding. Ja, okay.
Maar zij vinden het, voor hun is het helemaal geen probleem. Ze zijn gelukkig, zijn lekker bezig. Het is natuurlijk wel zo dat op een gegeven moment komt er bij sommige mensen een soort. Gevoel van dat hun. Dat ze te weinig bereikt hebben of zo. Of dat ze er niet uitgehaald hebben wat erin zit.
Yeah.
Ja, dat is inherent daaraan. En gelukkig zijn degene van die generatie die dat nooit krijgen. Want als je eerlijk bent tegen jezelf en je begint zo met... Ja, het hoeft allemaal niet zo voor mij en ik wil gewoon een beetje lekker dit, een beetje lekker dat. Ja, dan moet je ook accepteren dat in de prestatiemaatschappij dat je niet zo ver bent als je misschien met je trainer had kunnen komen.
Nee, precies.
Maar als je daar gewoon eerlijk over bent en daar oké mee bent, ben ik er ook oké mee. Ik denk alleen, jammer had meer ingezeten, maar als jij er gelukkig mee bent, hartstikke fijn.
Ja,
ik vind het nu wel veel leuker dat de generatie die daarna komt, weer een heel ambitieuze generatie. Is gewoon leuker voor... Want ik ben weer van een generatie die ook heel ambitieus is.
Ja, precies. Meer ondernemend bedoel je
meer
dan
meer ondernemend en ambitieus. Dat was heel grappig van... Ik ben mijn hele mijn tot bloei komen was in de ethisch. En er was ooit eens een keer een soort na jaren een revival concert van George Michael. Dan gingen wij voor All Time Sake naartoe.
Ja.
Maar toen moesten we echt lachen. Oh, kijk, wij zijn van een bepaalde generatie. Want de hele parkeerplaats van Ahoy stond vol met Porsches en Ferraris. En dat is echt die prestatiegeneratie.
Ah.
Die daarmee bezig is geweest. En alweer niet om het geldelijk gewin. Maar er zijn allemaal mensen die vanuit hun gedrevenheid daar gekomen zijn.
Ja.
Nou, dat is het. En dat moet je ook niet te fout maken. Hoe wij opgevoed zijn, om dat weer op te leggen aan de volgende generatie.
Ja.
Alleen vind ik het wel leuk dat de mensen die de nieuwe lichting die er nu komt, dat die heel erg gedreven is. Natuurlijk uitzonderingen daar gelaten.
Natuurlijk. Dat zul je in iedere ding wel hebben. Want jij zegt, en pak er weer even een quote erbij. Ik heb uit liefde voor mijn creatieve vak. Of ik ben uit liefde voor mijn creatieve vak ondernemer geworden. Self-made dus. Wat was dan het punt dat jij dacht om te gaan ondernemen? Want je bent dus begonnen bij JWT in de postkamer. Je bent creative director geweest. Ja, er staat die SWH, dat zegt mij niet zo heel veel. Maar wat was dan, je hebt denk ik dan 15 tot 20 jaar voor iets of iemand gewerkt.
Ja, zoiets.
En daarna heb je besloten, ik ga het zelf doen. En dat is dus ontstaan van het liefde van het vak.
Ja.
Kun je daar...
Nou ja, het is een hele geleidelijke, nou geleidelijk niet, want het ging best snel. Maar het is een hele logische... cyclus van stappen. Het begint als junior bij een bureau en dan kijk je alleen om je heen van wauw, wat is dat gek en hoe ga ik dat doen? En dan kwam er langzaam achter dat ik dacht van ik kan ideeën verzinnen.
Yeah.
En toen kwam ik erachter, ik dacht van ik kan misschien wel. Eerst kom je dan mag je. Dus het gaat van stap naar stap, van dat je in de postkamer werkt en dan de briefings mee naar huis neemt. Dat deed ik. In de postkamer werkte en de briefjes mee naar huis nemen.
Ja.
En dan zei, ik heb ook iets.
Ja.
En dan langzaam maar zeker werden mijn ideeën eruit gepikt. En dan de volgende stap is dat ik in reviews mocht zitten. Dat ik niet alleen maar in hoefde leven, maar ik zelf in reviews mocht zitten. Toen zat ik in reviews en dacht ik van... Jezus, ik wil niet zeuren, maar volgens mij zijn mijn ideeën beter dan die van de junioren hier.
Ja, ja, ja.
Dus dan, en op een gegeven moment... Dus moet ik, het is moeite waard om te vechten. Nou, en op een gegeven moment zei dan... De creative director van jouw ideeën zijn beter dan junior. Hier wil je niet van de postkamer af en een teammaatje hebben. Oké, dan waren we opeens een junior team. Nou, dan zijn we een junior team. En dan is het op een gegeven moment van, het groeit maar door. En dan denk ik, beter dan de senioren hier.
Ja, ja.
En hoe kunnen we? En dan worden we beter dan de senioren. En dan zeggen we, ik ben nu de beste van dit bureau. Maar is dit bureau dan het beste van Nederland? En toen was er Bart Kuiper, die zei, die had toen het bureau Kuiper, het was een toen legendarisch bureau Kuiper en Schout. En die zei, ik wil nog één keer in mijn leven een team opleiden. Dat heb ik nog niet gedaan.
Okay.
Ik zoek één team. Dan ga ik 2 jaar ga ik die opleiden. Dus ja, wij dachten, nu zijn we de beste van het bureau van JWT, waar we toen zaten, het JWT van toen.
Yeah.
En, maar dat is niet het beste bureau, was op dat moment niet het beste bureau van Nederland. Dus...
En dat waren zij wel.
Dus zij zaten echt helemaal aan de creatieve top. Dus toen was de volgende stap was, dan willen we daar werken.
Yeah.
En toen gingen we daar werken. En dat ging heel erg goed. En na 2 jaar, precies, Bart heeft ons echt afgeknepen. Dat was fantastisch.
Wat heeft hij gedaan dan?
Nou, dat was gewoon 2 jaar militaire academie. Dat was,
echt?
Dat was echt... ik zal twee leuke voorbeelden geven. Is dat... Hij zei, dat was toen nog heel erg in de tijd van scriptjes schrijven. En zei hij, als je een filmscript hebt, dan moet je het opschrijven. Er mag geen plaatjes bij, het mag maar op 1 velletje papier. En je mag niks zeggen. Je moet het aan mij geven, je mag niks zeggen. Want heel veel mensen nemen een enorm voorschot op wat er allemaal nog gemaakt moet worden. Die zegt, er komt een hele grappige man de trap aflopen.
Ja.
Of er komt een man de trap aflopen en je ziet dat hij een slechte meeting heeft gehad.
Ja.
Nou, weet je hoeveel filmervaring je moet hebben om dat echt voor elkaar te krijgen? Als je het zonder emotie iets op papier kan schrijven, zonder plaatjes, en het is impactvol en leuk, dan
is de goede.
Dan weet je zeker. Nou, dat is natuurlijk heel overdreven.
Ja.
Maar het is wel een geweldige leerschool. Om vanaf dat moment ook een beetje streng te zijn voor jezelf. En je niet blij te maken met iets wat straks toch weer niks wordt. Mm-hmm. En een ander onvergetelijk moment vond ik dat die...
Maar heel even dan. Is het dan ook zo dat je nog steeds wat je in die 2 jaar gedrild gekregen hebt... nog steeds meeneemt tot de dag van vandaag?
Ja, nou, dat in combinatie met wat er daarna gebeurde. Maar de kern daarvan wel. Een soort... daar moet ik heel erg mee uitkijken, want... Wij zijn toen zo door Bart gedrild en wij vonden het heel fijn.
Ja.
In het begin vindt niet iedereen dat fijn.
Nee, tuurlijk.
En daarnaast is het ook werken nieuwe generaties ook anders.
Dus
moet ook uitkijken dat ik niet. Ik ben vroeger zo gedrild, dan ga ik jou ook zo drillen.
Ik vind dat zelf ook heel irritant. Ik had een baas die inderdaad zei: ja, jij wilt te graag. Ik moest ook voor eerst 5 jaar alleen maar tekstjes op verpakkingen
schrijven. Dat is het stomste wat je kan doen.
Vond ik dus ook.
Ben
blij dat ik nog niet meer werk.
Was toen en dat was jij en dit is precies. Nu en ik ben ik.
Maar ik kan me wel voorstellen dat in die drillsessies daar gewoon een soort werkmentaliteit voor jou is ontstaan, waar je nog gewoon heel veel aan hebt.
En er zijn, ik heb ook wel eens reviews. En dan is het hartstikke tof wat er ligt. En dan is het ook heel erg, klopt het op de briefing. Maar dan kunnen we wel eens zeggen van. Stel je ervoor dat we dit helemaal gaan maken.
Ja.
En dan wordt het ook heel erg goed.
Ja.
Wat denk je nou echt serieus wat ermee gaat gebeuren? Ik denk dat iedereen het hartstikke goed vindt.
Yeah.
Ik denk dat iedereen het ook hartstikke mooi vindt. En ik denk dat iedereen het daarna weer vergeet.
Hoezo dan? Waarom?
Nou, dat dan gewoon over het onderwerp wat er toen lag op tafel.
Oh, oké, okay, ja, ja.
En dat zou toch zonde zijn? Dus dat is die realistische manier... Daar zit nog een heel klein beetje in van de realistische manier van het op een papiertje moeten schrijven.
Oh, ja.
En je niet rijk rekenen.
Okay.
Dus mensen zijn, het is ook zo van als je een briefing krijgt en je dat is toch het begin van een tunnel waar je uit wil komen.
Yeah.
Je denkt, jezus, moeilijk en hoe ga ik daar iets heel tos van doen?
Yeah.
En dan moet je uitkijken dat je niet iets maakt wat de oplossing van de briefing is. Dat je zo blij bent dat je eruit bent, dat je creative director het goed vindt of dat je de puzzel van de briefing hebt opgelost.
Yeah.
Want de consument en je collega's die het straks zien, die zijn er echt niet mee bezig. Die denken alleen maar van nou...
Ja, lachen.
En als je een... dat vind ik ook wel het spannende van festivals als Cannes.
Yeah.
Als je al dat werk ziet en vooral als je al het genomineerde werk ziet, dan denk je nou... behoorlijk goed. En toch is 90% is zo weer vergeten. En je ontkomt er niet aan, want er zijn altijd concessies die je moet doen. En er zijn allemaal dingen die gebeuren. Maar door ooit een keer opgevoed te zijn met schrijf het maar eens op. En als het dan nog niet spannend is, nou sta je al met 10-0 achter.
Ja,
dan moet er nog van allemaal andere dingen komen. En dan reken je jezelf dus te rijk.
Maar je noemt dus nu kan. Ik weet, ik ben zelf er nog nooit geweest. Maar ik weet wel dat jij, als je er dan bent met jonge honden bijvoorbeeld. Ja. Dan door de kelder van de Palais loopt. Ja. Want voor de mensen die er ook nog nooit geweest zijn. Blijkbaar hangt er in de kelder altijd het werk dat genomineerd heeft of dat gewonnen heeft.
Is, ja.
En dan loop je altijd even langs. Is dat dan omdat je, eigenlijk door wat je net zegt van... aan de hand van dat werk laten zien van dit blijft hangen of dit wordt snel vergeten en dit maakt dit goed en dat maakt dat de reden is dat je er rondloopt.
Het leukste is omdat het nog je kan niet al het ingezonde werk bekijken, dat is onhaalbaar.
Mm-hmm.
En het fijne aan genomineerd werk is dat het altijd een zekere kwaliteit heeft.
Yeah.
Maar het fijne is ook wel dat het niet alleen maar de winnaars zijn, want dan is het ook leuk om hangt er eigenlijk al een interessante discussie aan de muur. Dit is sowieso goed.
Yeah.
Maar wat vinden we er nou eigenlijk van?
Yeah.
En dat is heerlijk om dat met de jonge honden te doen. Want als ik met mensen van mijn eigen fase in het vak zou gaan doen, dan zou je, ja, zijn we het eens of zijn niet eens.
Ja, precies.
Maar het is juist heel leuk om twee werelden van... soms vind ik iets helemaal niet goed en dan vinden zij het geweldig. En dan denk ik van, dan begin ik toch... te verveeld te raken of soms op inhoud. Van, dan heb ik te veel reclame gezien. Dat dit me nog verbaast. En dan wijzen zij mij op dingen. Ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Is dat heel erg goed. Ja. Maar heel even om het rond te maken. Want dit komt van het feit van... we kwamen hier van dat die Bart Kuiper...
Ja, die twee dingen. Ik wilde dat terug naartoe pakken, hoor, uiteindelijk.
Maar... het tweede ding was dat hij had gezegd... wij vonden het tof dat we zo, wij gingen dat bureau veroveren. Want iedere keer is een nieuwe stap.
Yeah.
En we waren dan de beste van JVT, vonden we in ieder geval zelf.
Yeah.
En toen,
een beetje arrogantie mag wel, toch?
Ja. Nou, in ieder geval, als je zelfverzekerd bent, is dat een enorme motivatie om door te gaan.
Ja,
in ieder
precies.
Geval.
Yeah.
Dus dan gingen wij, nu de beste van Kuiper Schouten te worden. Werken. En iedereen en al die creatieve dingen ging naar huis. En wij zaten 's nachts te werken. We gaan ze pakken.
Ja. Yeah.
En we vonden dat ook heel cool. Toen kwam Bart Kuiper op een gegeven moment en die zei... sleutels inleveren. What the fuck? Nee, jullie mogen niet meer 's avonds werken. Hoezo niet? En toen zei hij, jullie zijn hier de junioren. Jullie hebben 1 klus.
Yeah.
Mag je 2 weken over doen. Als je het echt wil gaan maken straks, als je echt senior bent... heb je 5 klussen en heb je 1 week de tijd voor. Als je nu al de sleutels nodig hebt... om 's avonds te werken, gaat het nooit wat worden. En het is ook alleen maar een excuus om het 's avonds te doen en overdag...
beetje land te vatten of zo.
Dus doe het maar eens even. Nou, dat is natuurlijk, daar zat een soort zakelijke nuchterheid in... die in die fase voor ons heel erg leerzaam was. Daarna zijn we... toen we begonnen te botsen inhoudelijk met Bart... omdat Bart heel erg control freak was.
Yeah.
En we zeiden, nu hebben we... Het is logisch dat hij een control freak was, want dat was zijn eigen bureau.
Yeah.
Maar we hadden op een gegeven moment, we zaten op een kantelpunt van, we hebben alles van hem geleerd wat we maar konden leren.
Yeah.
En nu willen we daar iets mee doen. Maar dat kon niet, want dat hield hij in control. Dus toen zei hij ook, de 2 jaren zijn op, tijd om verder te bewegen. En
moest hij ook daar weg ook?
Ja,
niet?
Dat hebben we afgesproken. 2 jaar ga ik jullie alles leren wat ik weet en dan moet je oprotten.
Okay.
Dat is van hem dus bijvoorbeeld ook wel heel cool. Dat hij dat ingezien had, dat dat een goed plan was.
Ah, wat goed.
Die nuchtere zakelijkheid van Bart Kuiper gekoppeld aan topcreativiteit... is echt geweldig om als fundament te hebben. En nog geweldiger als je zo'n fundament hebt. En daarna gingen we naar DDB.
Yeah.
Waar het echt de creativiteit en het vuur en het grote gebaar... echt uit de ramen knalde. Want daar zat Paul Meijer. En die werkte op een manier dat we hadden een keer... een advertentie gemaakt en dan van een idee van een Volkswagen dingetje en toen kwam hij, gingen we met hem review en hij zei ook tegengestelde van Bart is de
drill sergeant of zo, of wat?
Ja, maar een slimme gedisciplineerde topcreatief.
Ja. Yeah.
En Paul is het bigger than life geweldig. En dus hij liep het zien en zei hij dit is, toen liep hij de kamer uit. En dacht, hoezo loop je de kamer uit? En belde hij ons op. Kun je nu naar beneden komen? En toen kwamen we naar beneden en toen stond hij buiten voor de deur met zijn Porsche. Toen moesten wij met z'n tweetjes achter in de Porsche. Dan reden we naar Schiphol. Bij de aanvliegroute. Uitstappen. En dan stonden we daar te wachten en toen kwam er een Airbus overvliegen. Toen zei hij, kijk, dat is een Airbus. En de romp wordt gemaakt in Frankrijk. De vleugels worden gemaakt in Duitsland. De motoren worden gemaakt in Engeland. Dat is wat Europa nu kan. En kijk nou nog eens een keer naar die kutadvertentie van jullie. Ja, daar leer je wel het grote gebaar van. Inhoudelijk heeft hij niks gezegd over die advertentie. Maar alleen dat van... Wat een klein, belangeloos dingetje. Dat opvolgend na de opleiding van Bart was natuurlijk weer... Helemaal. Toen wilden wij dan weer, met die stap, het was echt beter dan ik had het niet kunnen krijgen. Eerst de absolute vrijheid bij JWT, dank aan Wim Michels.
Yeah.
Toen de drill sergeant Bart, die ons het fundament voor slagen en een degelijkheid ook van een creatief. Want zonder degelijkheid, zonder een degelijk fundament is een creatief echt een gevaarlijk losgeslagen ding.
Okay.
En Paul Meijer die ons het grote gebaar heeft aangeleerd van niks is onmogelijk en denk niet te klein en haal alles uit een brief wat erin zit.
Yeah.
Nou, dan is de volgende stap, Is als je daar, als je dat hebt geleerd, en toen werden wij ook met Paul ging toen op een gegeven moment weg, en toen kregen we ook alle ruimte om te ontploffen binnen die cultuur van DDB, want daar zie je weer hoe belangrijk cultuur is. Het is onmisbaar wat we van Bart geleerd hebben, maar binnen de hands-on cultuur van Bart hadden wij nooit zo kunnen ontploffen als we daarna bij de dit is een Airbus cultuur daar ontploften wij echt. En Paul deed had ook nog pas dat Paul wegging, want anders hadden we dat ook niet kunnen doen.
Ja.
En toen krijgen wij dus en Volkswagen en Centraal Beheer en alle nieuwe klanten onder onze hoede.
Ja.
Dus we gingen van junior naar senior, van senior naar creative director.
Ja, oké.
Okay, en toen werden we maar dat was allemaal omdat we die Lucas Meesje, algemeen directeur, die had het echt goed gezegd. Die zei: ja, maak jullie creative director. Zei: nou, wat leuk. Waarom? Zei: ja, omdat jullie het al een jaar zijn.
Ja, ja, precies.
En dus het groeit door. En op een gegeven moment zaten we ook bij DDB weer aan een tak. Zeg, ja, kan dan nog een keer op die klanten met allemaal beroemde regisseurs en weer Leeuwen in Cannes gaan winnen. Ik vind het heel blasé, want dat is echt niet zo makkelijk als je denkt. Maar deden het wel ieder jaar.
Maar je wilde dat wel, dat al het werk wat jullie maakten, moest het wel Cannes-lines waard zijn?
Alles wat wij maakten moest mensen verbazen en moest ons het merk van onze klanten talk of the town maken.
Ja,
nou, en in de slipstream daarvan. En net zo goed als je in de slipstream daarvan geld verdient, win je in de slipstream daarvan ook prijzen.
Ja.
Maar prijzen is net als geld, is geen doel op zich.
Nee,
dan word je heel zielig. Als prijzen je doel op zich zijn, dan zijn er twee opties. Of je wint prijzen, nou ja, dat was je doel ook.
Ja, precies.
Of je wint ze niet en dan ben je heel erg zielig.
Ja, precies.
Je kan veel beter als missie hebben, uit liefde voor het vak, hele toffe dingen maken.
Ja.
En als dan je collega's zeggen van, nou, dat vinden wij ook wel tof.
Ja.
Nou, dan is dat een compliment.
Ja.
En dan is de volgende stap, ja, nu zijn we er rijp voor. Er vallen steeds meer obstakels weg. Als je junior bent, als je in de postkamer zit, moet je in de review komen. Want ja, je moet ook de post rondbrengen. En hoezo ga je? Als je in de review zit, dan moet je zorgen dat je een team wordt. En als je een team bent, dan moet je zorgen want er zitten de senioren je nog in de weg. Dan moet je zorgen dat je zelf senior wordt.
Ja.
En als je senior wordt, moet je zorgen dat je creative director wordt. Want dan zit die je niet meer in de weg.
Ja,
en als je creative director bent, dan moet je in je eigen bureau beginnen. Want dan mag je het allemaal doen.
Dus dat heb je dan ook maar gedaan.
Dus dat is ook de logische stap. Want wij wonnen toen nou, ieder jaar zoiets van 5 leeuwen in Cannes. En toen was het toen werden we gebeld door. We wisten wel dat bij DDB begon het idee van in januari weer een nieuwe centraal beheer verzinnen. En dat,
Op een gegeven moment is het een beetje dan wordt het een slur misschien.
Hartstikke leuk, maar we werden ook wel weer hongerig van dit hebben we nou al vaak genoeg laten zien.
Ja.
En we moeten door.
Ja.
Dat is ook, en dat is als prijzen winnen en geld verdienen mijn doel was geweest, was daar gestopt.
Ja.
Dan had ik nou niet meer in de reclame gezeten.
Ja.
Dan was ik nu een teleurgesteld iemand geweest. Maar het liefde van het vak, er is meer te ontdekken en er is meer te doen. Dan denk je van, ja, oké, dit ken ik nu, maar er is meer te ontdekken.
Ja.
En toen was er
We zitten een beetje af. Staat Benga, denk ik?
Ik denk dat het Benga is.
Zal ik even snel kijken?
Het zijn niet de piepende hondengeluiden die je had bedoeld, maar het zijn wel stommelgeluiden.
Ja, nou, ik ga even snel kijken, hoor. Nee, naar binnen komen.
Kom maar. Ja.
Hey, ja.
Ja, dat is allemaal goed hoor, Benga. Ja, dat is allemaal goed. Ik vind het ook zo lief dat ze altijd even zo die, of ze niezen of ze gaan zo doen, even de stress van zich af.
Ja, ja, ja.
Brrr, is dat allemaal.
Ja, ze lag gewoon heel keurig hier voor de meetingruimte voor de deur. Hé, hey, schat, lieve, ja, we zijn, je bent er weer. Oh, pas op dat je het niet allemaal de apparatuur meeneemt.
Ze is binnen.
Hey, ja, daar is ze weer. Sorry voor deze onderbreking.
Dat is leuk aan honden.
Maar dus de volgende logische stap zou dan dus inderdaad zijn om
omdat wij toen zo, wij wonnen toen best veel leeuwen ieder jaar. En toen werden we gebeld door, volgens mij was dat DDB Londen ook, of H&M Londen, om daar creative director te worden. Nou, dat was natuurlijk echt een mega stap vooruit.
Yeah.
Want dan konden we alles wat we geleerd hadden bij DDB, kunnen we daarna weer groot doen. Ik denk dat het, als je liefde hebt voor iets, is er niets mooiers dan ergens komen en daar iets te leren. Ja, dit zijn ook leuk.
Ja, ja, ja.
100 drinkgeluiden, dat is ook top.
Ja.
Echt, het is helemaal dik voor elkaar.
Ja, top. Hartstikke leuk.
Maar als je dus, dat je ergens komt en dan leer je iets. En dan met wat je geleerd hebt ga je een stap hoger. En dan begin je weer eigenlijk weer onderaan. En dan leer je iets. En dan kom je daar weer bovenaan. En dan ga je weer een stap van iets wat je weer niet kan.
Yeah.
En dan ga je weer naar iets wat je nog niet kan. Dat is ideaal.
Yeah.
Dus ja, toen konden wij kiezen. Wat gaan we doen? Gaan we naar Londen? Alles wat we geleerd hebben als creative director bij een bureau in Londen doen. Maar eigenlijk dachten we van ja, misschien moeten we voor onszelf gaan beginnen.
Yeah.
En het ondernemerschap zat hem echt in het feit dat DDB heeft ons toen een jaar salaris geboden om te blijven. Waarvan ik nog ben gaan vieren dat ik ooit een keer in mijn leven nee zei tegen zo'n bedrag.
Wow.
Dus dat was het leuke is dat.
Dat zorgde voor
dat. Dat is een enorm compliment dat ze dat deden.
Ja.
Maar aan de andere kant, we moesten door.
Ja.
Dus dan zie je ook, ik ben nu, ja, weet je, nu heeft het allemaal goed uitgepakt.
Ja, natuurlijk.
Maar ook toen het nog helemaal onzeker was, ik er al trots op dat we dat gingen doen.
Ja.
En dat was ook een soort salute. Naar het vak. Nee, ik zit hier niet om het geld. Ik zit hier voor het vak.
Ja. Dus en daarom vind je daarom ook zo die onafhankelijkheid belangrijk?
Ja. Nou, en dan beginnen we een bureau. En dan komt de volgende fase van een bureau die willen je kopen.
Ja.
En zei, ja, maar dan kan ik toch weer niet. Ik heb één keer een gesprek gehad met Crispin Porter, Boguski.
Okay.
En die waren in ons.
Zeg maar niet zoveel.
Ja, maar dat is dus grappig. Hè, van hoe vluchtig is ons vak? Want dat is nog maar. Wat zal het zijn? 5 of 10 jaar geleden. Toen,
het kan ook iets over mij zeggen hoor.
Dat denk ik niet. Maar Alex Boguski is daar weggegaan. Was een van de oprichters. En ook een hele, hele goede creatief.
Yeah.
Het is allemaal zo vluchtig. Dus. Maar goed, dat was toen echt wel een van de. Ja, nou. En die kwamen toen met ons praten en die zeiden. Die had het ook een supergoeie verkooppraatje. Dat was Chuck Porter. Die kwam met ons praten. Nou, die zag er echt uit als een soort Amerikaanse vader. Dat was duidelijk niet te creatief.
Yeah.
En die deed ook een beetje zo. Een beetje stug. En die zei. We don't care for Europe. We don't care for Europe. So, but we need our clients want to do things in Europe. We don't care for Europe. So, we need a partner in Europe. Nou, aantrekkelijker was het niet. Want we dachten van ja, weet je, als wij, dan krijgen we hun klanten erbij. En we krijgen ook meteen toegang tot hun planners en hun kennis. Dus daar zag ik wel weer.
Weer hel in.
Weer een soort groei.
Ja.
Alleen mijn partners van toen, die zagen het helemaal niet zitten, want er was nog een ander aanbod. En daar hadden ze eigenlijk, dat zagen ze eigenlijk veel meer zitten.
Ja.
Dus ze kwamen, en dat was echt, dat vond ik veel meer een. In mijn ogen was het veel meer een financiële transactie van.
Dan een creatieve
transactie. Creatieve transactie. En toen hebben we dus allemaal niet gedaan. Maar het was wel mooi dat. Toen hadden we de discussie over. Eerst is Erik toen weggegaan, mijn teammaatje van toen. En toen hadden wij met de twee overgebleven aan een discussie over: moeten we nou verkopen of moeten we zelfstandig blijven?
Yeah.
En ik wilde heel erg graag zelfstandig blijven, want ik zag in het bureau wat ons toen wilde kopen. Daar had ik geen goed gevoel over.
Mm-hmm.
Maar Mark, mijn partner, die had daar een heel goed gevoel over.
Yeah.
Nou, dan moet je er samen uitkomen. We hadden ook gezegd van wat we ook besluiten, we gaan er pas uit als we het eens zijn.
Yeah.
Dus Mark had op een flip over had hij geschreven, we gaan praten. Had hij aan de muur had hij een vel gehangen. Had hij geschreven links versus rechts. En die andere keten die heette Taxi.
Yeah.
En hij had dus Taxi versus onafhankelijk verder gaan.
Yeah.
En dan had hij, omdat het hetzelfde klonk, had hij geschreven Taxi versus Indie.
Yeah.
En we waren echt begonnen met praten. Ja, sorry Mark, maar nou, ik wil echt best wel met je over discussiëren. Maar je hebt nu net wel
het bureau gemaakt.
Mijn kant nog sexier gemaakt.
Ja.
Ik zou heel graag zelfstandig verder willen gaan. En dan ook, want we heten toen SWH. Nou,
daarom.
De W die was weg. En ik vond het toch al niet meer. Het was nog uit de tijd dat toen wij begonnen was, bureaus als BBH. Die deden toen heel goed. En wij dachten ook van als we nou gewoon de letters van onze namen op de gevel zetten, dan dat is
weet je, als Mad Men, hè? Sterling Cooper en
precies. En dan nemen we in ieder geval de verantwoordelijkheid voor alles wat er binnen gebeurt en laten de aantrekkelijkheid maar van het werk komen. Yeah. Nou, dat is echt een heel naïeve gedachte.
Yeah.
Het werkt echt zo, werkt het dus echt niet. Het is ook een soort, het is ook heel dom, want dat zou ik mijn eigen klanten ook nooit adviseren. Nee. Maar ja, zo gaat het altijd.
Ja. Voor jezelf is het altijd moeilijker om dan
de
voor
de dokter is altijd ziek. Weet
ja,
je?
Ja,
dat
ja,
is, voor jezelf is dat verschrikkelijk moeilijk.
Yeah.
Dus we learned that the hard way. En dus overigens zijn we toen weer van SWH naar Indie gegaan. En, hoe raar kun je het allemaal hebben in de planning. En het jaar nadat we het bureau van het jaar waren geworden.
Oh, echt?
Dus SWH was bureau van het jaar, maar we waren zo, we wisten zo zeker dat Indie het moest worden, dat we de naam veranderd hebben met een enorme klapper die naar beneden die we toen gemaakt hebben. Oh. Toen was er ook een crisis. Nou, dat was echt als je alle sterren verkeerd wil hebben staan. En er was een keiharde crisis.
Oh, okay.
En wij hadden net onze naam veranderd, dus dat we het bureau van het jaar waren, wist ook niemand meer.
Oh.
Dus dat was echt, maar ja, weet je, als je er zelf enthousiast van wordt, achteraf op de lange termijn, is het feit dat we Indie heet en de lol en ook de het geloofde uit van onafhankelijke mensen en zelfstandige mensen ook. En toch een beetje we doen waar we zelf zin in hebben, tot op zekere hoogte. Dat trekt ook weer onafhankelijke en zelfstandige en enthousiaste mensen en enthousiaste klanten aan. Dat heeft ons zoveel meer gebracht dan dat we voor de korte termijn dan maar onze naam SWA hadden gehouden.
Ja, precies. Dus toch geïnvesteerd in dat kroegje dan weer.
Ja, absoluut. Ja. Dat is toch weer het verhaal.
Is het dan ook zo, want er staat nog een quote hier van jou dat zegt enorme successen en diepe dalen, gevolgd door nieuwe successen. Ik vind het allemaal even leuk.
Ja,
is het dan ook zo dat dat punt wat je net noemde van SWH naar Indie, dat was echt een diep dal. Vond je dat dan echt heel leuk?
Ja, het is echt heel leuk.
Waarom?
Omdat, ik kan niet anders zeggen, this is it. This is it. Ja, echt, er is niets leukers. Ik vind als ik, ik was er nog niet van plan om te gaan doen, maar als ik ooit doodga, dan heb ik het hoogst haalbare al bereikt. En dat zit er zijn nog 20.000 dingen die ik nog niet bereikt heb, die ik nog wel wil bereiken. Maar het hoogst haalbare is zo'n cultuur te hebben waarbij alle leuke, slimme, talentvolle mensen, of ze nou klanten zijn of mensen die hier werken, die hier iedere dag naartoe komen, daarmee allemaal een compliment. Want die zeggen, ja, wat jij doet, daar geloven we in en daar komen we voor.
Yeah.
Dus als het dan tegen zit, ja, dan is het gewoon geweldig om daarvoor te staan. Gaan de elementen tegen mij zijn? Nou, dan moet jij eens opletten. Ik dacht het even niet. En daar komt ook de trots van ondernemerschap vandaan. Want dat is, ik had vroeger, echt toen ik 12 was, had ik een foto van, had ik een foto boven mijn bed hangen van Walt Disney. En die loopt dan door de poort van het kasteel van Door een Roosje van Disneyland.
Ja.
De dag voordat het open gaat.
Yeah.
Toen dacht ik, ja, maar dat wil ik ook. Want ik wil later ook een eigen wereld hebben waar ik poppetjes teken. En waar dat kasteel heeft hij zelf getekend. En heeft hij allemaal zelf bedacht. En toen dacht ik alleen maar dat ik tekenaar wilde worden. Pas later dacht ik van, nee, maar dat was het helemaal niet. Het is het ondernemerschap. Hij liep daar ook zijn eigen planeet binnen. Hij kwam daar. Als je ondernemer bent, ieder ondernemer heeft zijn eigen Disneyland. En van, dit is mijn smaak, dit zijn de mensen waar ik van hou.
Ja.
En als dat dan groeit en succesvol is, is dat natuurlijk een heel erg groot persoonlijk compliment.
Ja.
En dat vind ik, en alles is ook een avontuur. Van alles denk je van, shit man, dit heb ik nog nooit, what the fuck gebeurt hier? Of dat nou de coronacrisis is, of de financiële crisis, of de eerste keer, ik vond ook de eerste keer dat wij, toen in de eerste crisis moesten we echt best wel veel mensen ontslaan.
Ja.
En hoe verschrikkelijk naar ik dat ook vond. Ik vond het ook verschrikkelijk spannend. Want het was echt meer van, jezus, ik moet zoveel mensen ontslaan. Maar vooral, hoe ga ik dat zo doen? Dat het voor,
dat iedereen denkt, yes, ik ben ontslagen.
Nee, dat is onhaalbaar. Maar dat het voor iedereen toch een, dat we toch terug kunnen kijken op een goede samenwerking.
Ja.
En toen hebben we echt heel goed ons huiswerk gedaan. Hebben we gekeken hoe doen ze dat bij Amerikaanse bureaus. Nou, bij Amerikaanse bureaus was het 's ochtends vroeg, want iedereen had het. En dan hoorden we dat bij Amerikaanse bureaus, als je dan aankwam, stond er een ingehuurd iemand bij de voordeur met een lijst. Van, jij, nee, sorry, no longer.
Echt?
Ga maar naar huis.
Wow.
Je spullen worden naar je toegestuurd.
Wow.
Nou, dat is wel extreme manier.
Ja, heel extreem, ja.
Extreme manier om te doen. Er zijn ook bureaus die deden het van, de directie zit in een kamertje. En de hele dag door worden mensen op het kamertje gevraagd.
Oh.
Dachten we, ja, dat gaan we ook niet doen.
Nee.
Dus wij hadden gedacht van, nou, weet je wat, we doen met iedereen tegelijk. We zetten iedereen tegelijk bij elkaar. En dan gaan we zeggen, ja, jongens, het is echt heel vervelend. We zagen het al een beetje aankomen. Maar er moeten moet echt heel veel mensen uit. En dit zijn ze.
Ja.
En toen we dus eigenlijk in één keer de pleister eraf trekken. En,
maar dan heb je ook een soort vangnet van collega's dat je elkaar ook een beetje kunt opvangen waarschijnlijk, of niet?
Ja, dat was achteraf. Ja, en je weet het nooit, hè, of, nee, of het goed is of niet. Maar achteraf was het een hele goede ervaring. Want het was een instant mengelmoes van mensen die het voor ons, die zich over ons gingen ontfermen. Van, yeah, oh jongens, maar wat erg ook voor jullie. Yeah, wat naar. Yeah. Jullie zijn zo, yeah, staan zo achter. Die snapten dat het voor ons verschrikkelijk was om dat te moeten doen.
Dus het kroegje werd echt gewoon een stamkroeg.
Dat, een stamkroeg, ja, ja, ja. Tot aan helemaal de andere kant mensen die woedend waren.
Ja, op, tuurlijk.
Hoe kan het nou dat we vorige maand nog een reparatie aan het pand hebben gedaan? En nou, godverdorie, yeah, het. Terwijl het helemaal niks met elkaar te maken heeft. Maar,
nee.
En dat moesten we, was natuurlijk, dat kon niet anders dan dat allemaal de vrije loop te laten. Dus uiteindelijk is het ons ook nog gelukt om alle mensen die weg moesten weer aan een gelijkwaardige, aan een betere baan te helpen. Dus we zijn voor iedereen net zo lang gaan lobbyen en duwen. En heel veel mensen vonden ook meteen wel, we hebben het wel fijn dat we hebben altijd goede mensen die voor ons werken. En
ja,
als een bureau een goede naam heeft, dan
willen ze ook graag die in dienst hebben.
Dan hebben ze ook best wel een mooi, ja, mooi startpunt. Dus ja, uiteindelijk kwam vrij snel iedereen wel weer ergens aan de bak. En nog steeds is de groep van toen, ook juist de groep die in die fase bij elkaar was, is nu nog steeds, en dat is echt al 12 jaar geleden, is nu nog steeds een hechte groep.
Leuk.
Dat is heel mooi, is dat. Dus dat is echt heel goed gelukt. Dus daarom is het is allemaal zo exciting om je cultuur te bouwen. En om aan het roer te staan van je cultuur. Maar ook om alle shit te nemen van je cultuur. Dat, ja, is echt heel leuk.
Ja.
Dat is heel spannend.
Dus daarom de hoogste pieken en de diepste dalen. Ja. Ik vind ze allemaal even leuk.
Ja, die zijn echt allemaal even leuk. En de hoogste pieken smaken ook altijd
de diepste dal.
Het lekkers na een diep dal.
Ja, precies. Ja. Ik wil toch afronden. We zitten inmiddels alweer een uur te kletsen namelijk.
Ja,
maar dat is, ja, tenminste, dat zo ervaar ik het dan in ieder geval. Als iemand gewoon gepassioneerd praat, dan merk je dat er in iemands lippen gaat hangen.
Ja, ja.
En dat vind ik dus gewoon heel leuk aan jou. En dat is ook eigenlijk een van de redenen dat we je wilden spreken. Ik heb nog één vraag aan je. Dat is namelijk de vraag, welk advies heb jij aan jong talent?
Nou ja, dat is een beetje, ik denk dat het een goede conclusie is naar wat jij net gezegd hebt. Is dat je een soort check bij jezelf moet checken of het echt, of dit echt is wat je wil. Want ik heb dat je het niet doet om randvoorwaarden of zo. Nog een kleine ontboezeming, maar. Er is een tijd geweest dat ik heel graag marineofficier wilde worden.
Ja, okay.
En toen wilde ik per se in de derde klas middelbare school daarom overgaan naar de vierde, naar beta. Maar alle beta vakken was ik echt niet gewoon, dat was niet een zes, maar er waren allemaal tweeën.
Oké. Okay.
Dus was ik blijven zitten. Nee, het moet.
Ja.
Het was blijven zitten, dus had ik geen tweeën, maar had ik vieren en vijven voor die vakken.
Ja.
En toen zei ik van, nou, dan ga ik wel naar niet gymnasium beta doen, maar ga ik wel ateneum beta doen. En toen heeft een natuurkundeleraar, die dus zelf gepassioneerd was voor natuurkunde, dus die het eigenlijk zou moeten aanmoedigen, die had gezegd, hey, waarom wil jij zo graag wiskunde, scheikunde, natuurkunde doen? Ik zei, ik wil marineofficier worden. Zei, ja, maar als nou het beroep waar jij, als een beroep is waar je vooral wiskunde, scheikunde, natuurkunde moet kunnen, precies de vakken waar je niks aan vindt en die je kan, denk je dan ook niet
dat
je dat beroep misschien ook heel stom,
ja, precies,
vindt?
Ja.
Nou, dat was dus echt, dat is de kern van Als je niet in ons vak komt omdat je het vak het allermooiste vindt, ja, doe het jezelf, maar doe het ook het vak niet aan.
Nee, precies.
Als je het leuk vindt omdat je denkt, leuke mensen of vrije werkcultuur of... nog steeds in verhouding mooi geld verdienen, doe het niet. Want je wordt er stront ongelukkig van en je gaat alleen maar last hebben van de negatieve dingen.
Ja, precies.
Maar als je zoals nu de drie stagiaires bij ons, die echt met fonkels in hun ogen van een hele dag brainstormen over winkelinrichting en folders...
Ja.
Weer naar buiten komen en zeggen, wat was dat te gek.
Ja,
die gaan ook iedere hindernis, weer als een iedere hobbel op de weg, als een soort spannende uitdaging zien van hoe ga ik die opzij krijgen,
precies,
zodat ik weer door kan. En dan wordt het leukste wat is. En dan ben je ook het op allerbeste van je kracht. En dan gaan mensen ook tijd voor je maken.
Ja, precies.
En het andere ding is dus, probeer...
Die kroeg te creëren.
Altijd die kroeg te creëren. Die heb jij echt helemaal goed neergelegd.
Ja, nee, maar probeer ik denk dat daar heel veel mensen iets aan hebben. Ja.
En ja, ideaal, probeer een ideaal pad uit te stappen. Probeer alles uit je huidige situatie te halen wat erin zit. En probeer met wat je, als je dat hebt gedaan, meteen door te gaan naar een volgende betere stap. Om met wat je geleerd hebt door te gaan en dan weer helemaal opnieuw te beginnen. Dat is fijner. Maar dat vind ik zelf vooral heel fijn. Maar die kroeg laten we daar maar op houden.
Nou, dan zetten we daar een punt achter. Dankjewel voor dit gesprek.
Ja, het leuke is dat jij zei het ging voorbij voor je het weet. En voor mij is het altijd een goed teken als ik echt geen clue meer heb wat ik gezegd heb. Dan was het een goed gesprek.
Oh, nou, dan fijn. Dan kunnen we concluderen dat we het allebei dus een heel leuk gesprek vonden.
Heel erg gek zoals je echt je huiswerk hebt gedaan.
Nou, dankjewel.
Dat is een enorm, ik voel me zeer vereerd.
Nou, dankjewel. En jij weer bedankt voor het luisteren van deze nieuwe aflevering van Rauwkost. Vergeet vooral niet te abonneren op het kanaal. Dan mis je natuurlijk nooit een aflevering als die online komt. En heb je tips of feedback, ga dan even naar onze Instagram-pagina. Dat is Raw Advertisers. Of ga naar onze Facebook-pagina. Daar heten we Rauw. En laat daar vooral iets achter. Dat vinden we alleen maar leuk. Over 2 weken dan zijn we er weer. Dan spreken wij met Claire Dame. Zij is accountmanager op freelance basis. En zij heeft onder andere met een aantal andere At Night gestart. En daar willen we gewoon met haar over hebben. Nou, dankjewel voor het luisteren. En tot over 2 weken.